Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 84 het eerste vers: hoe liefelijk, hoeveel heil genot. O Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel, zangen het eerste van Psalm 84. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Hooglied 5, waarna we belijdenis des geloofs doen en zingen met Psalm 64, het tiende vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Wij noemden nu Hooglied 5 en de 12 artikelen. En Psalm 64, vers 10.
Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honingraten met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn mitsgaders, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefde open te doen en mijn handen drupten van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefde open, maar mijn liefde was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefde vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefde meer dan een andere liefde? O, gij schoonste onder de vrouwen. Wat is uw liefde meer dan een andere liefde, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefde is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als duiven bij de waterstromen, met melk gewassen staande als in kastjes terringen. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turquoise. Zijn buik is als blinkende elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hooglied 5, vers 8 tot en met 10. En daar lezen wij onze tekst: ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, Indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen wij denken aan zuster van Wijk Smit, die nog steeds in het Maastad ziekenhuis verblijft. En Hester Verbaas, die waarschijnlijk de komende week overgeplaatst zal worden naar Julius hier in Barendrecht. En we willen ook dankzegging doen dat broeder Piet van Kempen weer uit het ziekenhuis mocht komen. Hij moest opgenomen worden vanwege een longembolie. En verder willen we het evangelisatiewerk opdragen dat zaterdag weer gaat beginnen in Barendrecht. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht en geef dat wij eerbied mogen betrachten voor uw heilige naam. En dat wij toegelaten mogen worden tot de troon uwer genade, die gij geopend hebt, o grote hoge priester van uw kerk, omdat u hebt geleden en uw bloed hebt gestort en opgestaan bent uit de doden en door de hemelen doorgegaan bent, gelijk de hoge priester in het Oude Testament door de gordijnen ging naar het heilige der heiligen. En zo zit u aan 's vaders rechterhand en bid u dag en nacht voor uw kerk. Bid u ook voor de voortgang van het werk in uw koninkrijk. En wij smeken u, geef toch dat we door het geloof mogen steunen op uw voorbeden. En dat wij ook de vrucht van uw voorbeden deze middag zouden mogen ondervinden. Wanneer wij geroepen zijn uw woord uit te leggen en naar uw woord te luisteren. O Heere, geef toch dat wij mogen ervaren dat gij uw Heilige Geest aan ons schenkt. Zowel in het preken als in het luisteren. Ook wanneer wij nabetrachting houden op het heilig avondmaal. En onszelf de vraag zullen stellen, hoe ben ik geweest tegenover de gastheer die daar stond met de tekenen van zijn liefde. Zowel degenen die afgebleven zijn als degenen die aangegaan zijn. Ja, zelfs de kinderen. Geef, Heere, dat we met elkaar zo naar de preek zullen luisteren dat we mogen horen wat er nu voor ons bij zit. Voor iedereen zal er wel een woordje bij zijn. Maar als gij dat woord niet toepast aan onze harten, dan zullen wij dat woord weg laten pikken door de vogelen des hemels. Dan zal straks dat woord hier gelaten worden en dan zullen we naar huis gaan en overgaan in de zorgelozen, in de zorgen van dit leven. Dan zal het woord verstikken. En wat kan een mens toch vervuld zijn met veel zorgen. En misschien dat we die zorgen ook wel meegenomen hebben de kerk in. Dat onze gedachten telkens vervuld worden met die zorg. Neem het toch een ogenblik van ons af. Opdat wij mogen ervaren dat uw huis een huis is. Waar we net als Hanna ons hart mogen uitstorten voor uw aangezicht. En dan weet u wat de nood is in ons leven. Heere, misschien is er wel een hele zware tijdelijke nood waar we mee lopen. En wij bidden u dan ook voor hen. Of gij toch die nood wilt verlichten. Gij zijt toch een almachtig God. En we hebben vanmorgen ook gehoord dat die tafel ook een spijze geeft in uw goddelijke voorzienigheid. In uw almacht. En wij bidden u of gij dat uit genade wilt schenken. En dat bidden we in het bijzonder voor Hester Verbaas. En voor Johan en Gerda die zo'n zware weg moeten meemaken. En telkens weer teleurstellingen meemaken. En wij bidden u of gij toch uit genade uw sterkte wilt openbaren. zodat Esther zich ook beschermd mag weten door u, o Heere. Dat de medicijnen toch mogen aanslaan en de therapie zal helpen. Ook als ze er tegenop ziet om weer verplaatst te worden. Heere, dat zij toch mag ervaren dat gij met haar optrekt. Denk dan aan uw verbond. Aan dat teken en zegel dat gij ook bevestigd hebt aan haar voorhoofd. Zodat zij mag leren in dat jonge leven de toevlucht te nemen bij u. En dat ook Johan en Gerda zich gesterkt mogen weten door u, o Heere. En wij bidden u of gij zo ook met onze zuster van Wijk wil zijn, die nog erg zwak is. We danken u ervoor dat er enige verbetering optreedt. Maar wilt u waken over haar en geeft dat zij ook bemoedigd mag worden als ze aangevochten wordt door de duivel, dat het misschien voor haar niet meer kan, want dat is een leugen. En geef toch dat wij terug mogen vallen op de waarheid van uw woord, omdat gij een God bent die de zondaar zoekt. En we smeken van u of gij uw opzoekende zondaarsliefde ook aan haar wilt gedenken. En Heere, dan mogen we uw naam ook danken dat broeder van Kempen gespaard is, die zo plotseling in het ziekenhuis opgenomen moest worden. Heere, geef toch dat het niet terug zal komen en dat hij ook spoedig zal herstellen in krachten. Maar wilt gij ook deze roepstem heiligen aan zijn hart? We bidden u, Heere, of gij zo met de ganse gemeente wil zijn. Met alle rouwdragenden in ons midden. De bedroefden en de eenzamen. De alleenstaanden. Heere, wilt gij hen toch bezoeken met uw heil. We bidden u of gij met onze gezinnen wil zijn. Sterk ons als ouders en grootouders, als ooms en tantes om ook betrokken te zijn bij de kinderen der gemeente. En daarom bidden we u of gij ons bidden wil leren voor ons nageslacht, voor het zaad der kerk. O Heere, wilt gij nog aan uw verbond gedenken? En wilt gij toch uit genade ook jonge kinderen bekeren tot u. Zegen daartoe ook het onderwijs dat ze krijgen. Het onderwijs ook op de zondagsschool. Sterk ook de leerkrachten in hun verantwoordelijke taak. En help onze kinderen om een plaats te zoeken in deze samenleving. En bescherm ze toch, in het bijzonder ook degene die studeren. Heere, wilt gij hen helpen om staande te blijven en vast te houden aan de eenvoud van uw woord. We bidden u zo voor al het werk in uw koninkrijk. Wilt gij ook onder ons nog opstaan? We bidden u in het bijzonder dat voor het evangelisatiewerk dat weer op zal starten aanstaande zaterdag. Geef dat er nog van buiten getrokken mogen worden naar onze gemeente. Dat zij onder het woord gebracht mogen worden en tot waarachtige bekering mogen komen. Maar niet alleen tot onze gemeente, maar ook tot andere gemeenten. Ja, waar dan ook in het land of daarbuiten. Heren, dat wij mogen opmerken dat gij de uitverkorenen binnenhaalt. En dat gij ze haalt overal vandaan uit de heggen en uit de steggen. En dat uw dienstknechten, de zendelingen en evangelisten, maar ook wij persoonlijk iets mogen kennen, dwing ze om in te gaan. Dat die liefdedwang in ons hart gevonden mag worden. Ook naar de naasten die heel dichtbij ons staan. Onze familieleden die misschien niet meer naar de kerk gaan. Dat we ons soms eenzaam voelen in onze familie. En wij bidden u dan ook of gij dan vrijmoedigheid wil geven en wijsheid wil geven om voor uw naam op te komen. Heren, het lijkt er soms op alsof de duivel de overhand heeft, ook in ons vaderland. Maar zou u ons toch de ogen willen openen en willen beoefenen wat Elisa zei tegen zijn jongen, die met ons zijn, die zijn meer dan die met hen zijn. Heren, wij bidden u voor ons land en volk, dat steeds verder wegzinkt in het moderne heidendom. O Heere, ontfermt u zich over haar. En ook over haar overheid. Onze overheid is een goddeloze overheid. Dat belijden wij voor uw aangezicht. En dat komt omdat wij in een goddeloos land leven, Heere. En daarom bidden we u om waarachtige bekering. En of gij hen wilt sterken die uw naam nog belijden in het politieke leven. Heere, gedenk ook aan uw volk Israël. Ontfermt u zich over de Joden en sta over hen op. We bidden u of gij de Satan zo het zwijgen op wilt leggen. Uw volk en kinderen wilt verblijden in uw bedehuis. En de onbekeerde zondaar stil wil zetten. Degene die van verre staan naderbij wil brengen. Heere, wilt gij ons helpen. En dat om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Uit genade alleen. Amen. En dan zingen wij van Psalm 73 en daarvan vers 11, 12 en 13. Vers 11 blikt Asaf terug op een tijd dat hij echt opstandig was en daardoor ook de gevoelige gemeenschap met God kwijt was. En in vers 12 dan, als hij dat weer terugkrijgt, dan kan hij niet anders belijden dan: ik zal dan gedurig bij u zijn. En ook in vers 13 mag hij weer de keuze vernieuwen. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wij noemden nu 11, 12 en 13 van Psalm 73. En vanavond is de pastorie ook open. Wij zingen dit terwijl u uw liefdegaven geeft aan de Heere en zijn dienst. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 45, vers 1, mijn ziel, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen. En zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. Ze is als de pen van een die vader schrijft. Beminnelijk vast uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Het eerste vers van Psalm 45. Gemeente, jongens en meisjes, ik wil jullie allereerst aanspreken om een klein beetje een aanloop te hebben naar de preek toe, dat jullie het ook een beetje begrijpen. Het boekje Hooglied, dat is geschreven, dat weet je misschien wel, door Salomo. En daarin zingt hij. Daarom heet het boekje ook Hooglied. Het lied der liederen, het mooiste lied. En waar zingt hij over? Hij zingt over de liefde. De liefde die hij heeft tot Shulamiet. Hij heeft meer vrouwen, dat zal ook blijken in onze tekst. Maar hij heeft een lievelingsvrouw en dat is Shulamiet. Dat is zijn bruid. En als jullie goed letten op je vader en moeder, dan merken jullie ook wel dat ze van elkaar houden. Dat zou niet zo best zijn als je dat nooit merkt. Stel je eens voor dat je papa nooit geen kus geeft. Dan zou je ook denken van, zou hij wel echt van mama houden? Kijk, en dat is heel belangrijk, het huwelijk. Er zijn vele getrouwde stellen in ons midden. Er zijn ook jongeren die verkering hebben. En de liefde tussen man en vrouw is een hele bijzondere liefde. Die lijkt nog niet eens op de liefde van een vader naar een kind of een moeder naar een kind. Dat is een unieke liefde. Dat heeft de Heer in de schepping nog gelaten, die liefde. Om een beeld te geven. Welk beeld? Namelijk dat beeld van de liefde tussen God en zijn volk. En als het goed is, dan moet jouw vader eigenlijk laten zien wie God is. En je moeder moet laten zien wie nu kind van God is. Want dat wil Salomo eigenlijk benadrukken. Zodat vanuit Hooglied gezien wordt van wie is nou God. God lijkt op een trouwe, liefhebbende man. Die alles voor zijn vrouw over heeft. Zelfs zijn leven. Denk maar aan de Heer Jezus. En net andersom is het dan zo dat een moeder moet lijken op een kind van God. Die een band heeft met God. En die alleen God lief heeft. Met een ongedeeld hart. En die ook uiting geeft aan die liefde. Nou, dat is het beeld dat je telkens in Hooglied tegenkomt. De tekst en de omgeving van de tekst, jonge mensen, gaat dan over een niet zo'n beste periode in de liefde tussen Shulamiet en Salomo. Dat kan dus. De liefde tussen je vader en moeder kan helaas verkillen, verkouden, minder worden. Door wat voor omstandigheden ook. En dat zullen wij ook zien dat dat ook gebeurd is met Shulamiet ten opzichte van Salomo. Wij hebben deze tekst gekozen, gemeente, omdat het gaat in de nabetrachting om een terugblik. Terugblik op het heilig avondmaal. En als het goed is, dan is avondmaal vieren een uiting van een wederzijdse liefde. De liefde van Christus tot zijn bruidskerk. En de liefde van de bruidskerk tot haar bruidegom. En hoe is dat nou geweest? Is er nou echt contact geweest? Was dat ook het uitzien van u naar de zondag toe, dat uw gebed ook telkens was, o Heere, geef toch, dat ik een gevoelige aanraking zou mogen ontvangen. Dat ik gevoelige gemeenschap met u zou mogen ontvangen. Want dat is er niet altijd. Net zoals tussen jouw vader en jouw moeder. Daarmee is dat huwelijk natuurlijk niet ontbonden. Maar de gevoeligheid is er dan niet. En als dat lang duurt, dan is dat niet in orde. Kijk, en dan sta je als het goed is, als je iets kent van de liefde van Christus, naar die gevoelige gemeenschap, naar die tere gevoelige gemeenschap. En dat ligt niet aan de Heer hoor, dat ligt aan zijn volk. Als die gevoelige gemeenschap er niet is. En dat zien wij ook in onze tekst, gemeente. En misschien was het dan wel een teleurstelling vanmorgen, dat u zei, ja, ik ben wel aan de tafel des Heren geweest, maar ik heb eigenlijk niet direct dat gevoeld. Ik ben gegaan uit gehoorzaamheid, omdat de Heere zegt, doe dat op mijn gedachtenis. En dat is terecht, dat u dan aangaat. Want dat is het eerste doel van het heilig avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dat mijn liefde jegens u opnieuw weer eens gezien, geproefd en gesmaakt wordt. Maar dat je toch die gevoelige genade niet hebt ervaren. Maar misschien dat in de nabetrachting of in de komende week dat komt. God is een God van verrassingen. Als God die gevoelige genade niet geschonken heeft, dan wil dat niet zeggen dat hij die niet wil geven. Die wil hij zeker geven. En daarom lokt hij ook uit om dat te zoeken. En nu zijn er verschillende kinderen Gods gemeente. Dat zullen wij ook vanuit onze tekst horen. Er zijn er die al geoefend zijn in dat liefdesleven. En er zijn er die daarnaar uitzien, die daarnaar verlangen. En we willen dan stilstaan bij de bruid op zoek naar de bruidegom. Eigenlijk zou ik erbij moeten zeggen, opnieuw op zoek naar de bruidegom, de bruid. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de plechtige bezwering. Ten tweede een uitlokkende vraag. En ten derde een hartelijke belijdenis. Dan kijkt u maar naar de tekstgemeente, de bruid opnieuw op zoek naar de bruidegom, een plechtige bezwering, want onze tekst begint met de woorden, ik bezweer u gij, dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem dan aanzeggen dat ik krank ben van liefde? En dan een uitlokkende vraag, die dochters van Jeruzalem die reageren daarop. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? En dan komt er een hartelijke belijdenis. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Dus allereerst staan we stil bij een plechtige bezwering. Ik bezweer u. Gij dochters van Jeruzalem. Wie is hier aan het woord? Dat is Sulamiet. Dat is de vrouw van Salomo. Zij is op zoek. Op zoek naar Salomo. Ze is hem kwijt. Hij heeft zich opzettelijk ook teruggetrokken. Hij stond aan de deur van haar slaapkamer. En hij klopte. Hij wilde graag gemeenschap hebben met haar. Maar zij had er geen zin in. Zij bleef op bed liggen. En ze zei het ook heel nadrukkelijk. Dat ze zich helemaal klaargemaakt had voor de nacht. En dat ze echt niet van plan was om de deur open te doen. En toen trok hij zich terug. Maar hij liet wat achter. Hij liet Mirre achter. Mirre aan het slot. En aan de handvaart. En de geur van die liefde. die trok naar binnen toe, zodat Sulamit die geur rook. En toen ze die geur rook, toen voelde ze opeens weer wat in haar hart opspringen. En toen voelde ze welke pijn zij Salomo had gedaan. En ze stond op en ze liep naar de deur om de deur open te doen. En ze voelde aan de deurknop de liefde, de mirre. En ze ging naar buiten toe. En ze keek, waar is hij nou? Hij was verdwenen. Opzettelijk had hij zich teruggetrokken. En wat doet ze? Ze gaat naar buiten toe. En ze gaat op zoek door de straten van Jeruzalem. En ze komt bij de wachters. En de wachters die zeggen, wat doet u eigenlijk nog zo laat op straat? Ja, ik zoek mijn liefste. Maar de wachters die begrijpen haar niet. En die slaan haar. Ga terug om in het holst van de nacht hier door de straten te lopen. Maar dat doet ze niet. En dan komt ze bij de dochters van Jeruzalem. En dan komen we bij onze tekst. Daar willen we ons op concentreren. Wie zijn die dochters van Jeruzalem eigenlijk? De bruid, Sulamit, kent de dochters van Jeruzalem. Zegt het eigenlijk al, hè? Ze wonen in Jeruzalem. Ze zijn dochters van Jeruzalem en dat betekent dat zij geboren zijn in Jeruzalem. En daar zijn ze opgegroeid. En zij hebben een duidelijke betrekking met de bruid, maar ook met de bruidegom, ook met Salomo. Wij weten dat Salomo vele vrouwen had. En ik zei al in het begin, Sulamit, dat was zijn lieveling. Maar daarnaast had hij ook nog vele andere vrouwen. Dat was met Oosterse vorsten zo. En daar vielen deze dochters van Jeruzalem ook onder. In Hooglied 1 worden zij maagden genoemd. Een aanduiding dat zij dus nog geen geslachtsgemeenschap hebben gehad tussendoor, meisjes. Zullen jullie daar alsjeblieft zuinig op zijn? Zul je daar zuinig op zijn? Dat mag niet, hè. Zij waren nog maagden, die dochters van Jeruzalem. Maar ze hadden wel een betrekking op Salomo. Zij dienden Salomo ook. Wij kunnen daar bijvoorbeeld lezen in Hooglied 3 vers 10... dat de koets van Salomo ook door de dochters van Jeruzalem op de een of andere manier bewierookt werd. Van mirre voorzien werd, van liefde voorzien werd. En zij zochten ook de gemeenschap met Salomo. We kunnen dat lezen in Hooglied 6 vers 1... naar aanleiding van het hoofdstuk dat ervoor wordt genoemd. Kijk, en dan komt zij die dochter van Jeruzalem tegen. Misschien dat zij mij kunnen helpen. Want wat zegt ze dan? Indien gij mijn liefste vindt. Dus zij is er ook van verzekerd dat die dochters van Jeruzalem ook op zoek zijn naar de liefste. Zij willen graag hem zien. En daarom zoeken zij hem ook. En de bruid is ervan overtuigd dat die dochters van Jeruzalem ook hem zullen vinden. Indien gij mijn liefste vindt. Wat zult gij hem dan aanzeggen? Met andere woorden, als jullie hem vinden, willen jullie dan iets tegen hem zeggen? Sterker nog, zouden jullie dan wat aan willen zeggen? En wat dan? Dat ik krank ben van liefde. Ziek van liefde. Pijn van liefde. Dat kan dus. Dat staat 2 keer in Hooglied. Dat staat ook nog een keer in Hooglied 2 vers 5 dacht ik. En daar is zij, dat is dus de bruid. Dat is Sulamit. Krank van liefde vanwege het bezit. Vanwege het feit dat Salomo gevoelige gemeenschap met haar heeft. Dat ze zo overweldigd is door die liefde die zij geniet van Salomo. Dat zij al haar krachten daardoor verliest. Dat zij er helemaal door verzwakt wordt. Zoveel vergt dat van haar. Maar hier is zij krank vanwege het gemis. Dat zij het eigenlijk er niet meer in uit kan houden. Dat zij er door verzwakt raakt. Willen jullie dat dan tegen hem zeggen? Dat ik krank ben van liefde. Je zou het ook kunnen vertolken, denk ik, met het woordje heimwee. Ik heb zo'n sterke heimwee naar hem. Naar zijn gemeenschap. Zullen jullie dat tegen hem zeggen? Als jullie hem vinden. Dat is dus de letterlijke betekenis van vers 9. En zoals ik al zei, jongens en meisjes, heeft dit een diepe geestelijke betekenis. Het gaat dan natuurlijk niet alleen maar om dat het hier verteld wordt over Sulamiet en Salomo. Maar Salomo is het type van de Heere Jezus. Salomo is het type van de hemelse bruidegom. En Sulamiet is het type van de bruidskerk, van een echt kind van God. En die dochters van Jeruzalem dan, in onze tekst, die maagden, ook zij horen bij het harem van Salomo, zo hebben wij gehoord. Ook zij hebben een betrekking op Salomo. Maar het is toch anders dan Sulamiet. Er is toch verschil. Zij kennen niet die huwelijksliefde van Sulamiet, zo hebben wij gehoord. En zo is het ook onder Gods kinderen. Er zijn verschillen onder Gods kinderen. Er zijn er, je zou ze kunnen typeren, die nog horen bij de dochters van Jeruzalem. Zij worden wel getypeerd als maagden. Dat woordje maagden, dat betekent dan geestelijk dat zij niet anders begeren dan rein te leven voor het aangezicht van God. Die dochters van Jeruzalem, je zou ze kunnen typeren als bekommerde zielen die zoekende zijn. Die zoeken ook naar hem. Want dat klopt, dat staat in onze tekst. Er staat immers, indien gij mijn liefste vindt. Dus die zijn ook op zoek naar hem. Om een blik van hem te krijgen. Om iets van zijn liefde te mogen zien. Maar zij missen nog die kennis van Christus die de bruid wel kent. Ze zijn doorgaans dan ook heel jaloers op de bruid. En ze kijken hoog tegen haar op. Waarom dan? Omdat zij wel die innige omgangskennis heeft met Christus. Maar zij begeren ook tot die omgangskennis te komen. Zij begeren ook meer en meer van hem te kennen. Zouden die dochters van Jeruzalem aan het avondmaal kunnen? Of zou ze weggebleven zijn? Ik denk dat beide waar kan zijn, gemeente. Dat er dochters van Jeruzalem zijn die toch door de trekkende liefde wel de vrijmoedigheid kregen om avondmaal te vieren en toch zo hoog opkijken tegen die bruidskerk die een veel innigere en een duidelijkere omgangskennis hebben met Christus, maar die toch niet na hebben kunnen laten om de toevlucht te nemen onder zijn vleugelen. En dat er ook dochters van Jeruzalem zijn die in een bank blijven zitten en die jaloers zijn op het volk van God en die daar hoog tegen opkijken en die ook diep in hun hart dat verlangen kennen om datgene te mogen beleven wat zij ook kennen. Maar wat is nou het opmerkelijke van onze tekst, gemeente? Dat juist die bruid bij die dochters van Jeruzalem gaat vragen: willen jullie voor mij bidden? Willen jullie, als jullie dan hem vinden, dan tegen hem, dus tegen Christus gaan zeggen dat ik krank ben van liefde? Dat is opmerkelijk, gemeente. Dus je zou het zo kunnen zeggen, dat iemand die bevestigd is in de liefde van Christus en de gevoelige gemeenschap nu op dit moment kwijt is, aan de bekommerden gaat vragen of zij voor haar willen bidden. En zo is het wanneer de bevestigde kerk die gevoelige gemeenschap kwijt is en alles is zo dood, zo koud, zo afstandelijk, zo gevoelloos, zo vruchteloos, zo biddeloos, dat je met heimwee soms terugkijkt naar die eerste tijd in het geestelijke leven. En dat je soms met jaloersheid kijkt naar zo'n bekommerde ziel die daar in tranen aan de tafel zit. En zo bewogen daaruit ging om die meerdere Salomo ook te mogen leren kennen en te mogen ontmoeten. Die dan betrekking hebt op hem, om hem te zoeken. Dat je terugdenkt aan je eerste tijd, dat je zelf zo hongerde en zo dorstte naar zijn gerechtigheid. En zo uitkeek naar de erediensten, naar de woordsbediening, naar de ontmoeting met Gods kinderen. Zo'n honger had. En dat je niet anders deed dan bidden en smeken. Och, dat ik u zou mogen leren kennen. Dat ik u zou mogen leren ontmoeten. Kijk, en nou is die bruid, die is ervan overtuigd dat zulke dochters van Jeruzalem, die zullen hem vinden. En als zij hem dan zullen vinden, zullen jullie dan voor mij pleiten. Hé, dan lijkt het net alsof die bruidskerk weer helemaal bekommerd is. En weer helemaal bij af is vanwege dat gemis. Want zij brengt dat toch ook zo sterk onder woorden. Zij zegt immers, ik ben krank van liefde. Ik heb pijn, ik ben er ziek van, dat ik zo gesteld ben. Ja, dan mag zij zich wel eens afvragen hoe dat komt. Dat is altijd eigen schuld, o gemeente. En in Hooglied 5 is dat wel duidelijk hoe dat komt. Dat kwam bij haar vanwege de onverschilligheid en ja, vanwege het vlees. Ze was lui, vleeselijk, lui. Geesteloos, aardsgezind. Dat kan dus, hè. Dat een kind van God zo opgaat in de dingen van deze aarde. En zo moe is van deze aarde. Dat er totaal geen plek is voor het woord. En totaal geen plek is voor het avondmaal. En voor de gevoelige gemeenschap met de Heere. Hoe de Heere ook klopt. Mijn duiven, mijn schone. Mijn volmaakte. En dat zijn hoofd nat is van dauwdruppels, van liefde, dat hij daar staat te wachten, dat hij op de uitkijk staat, dat hij zo verlangt naar de gemeenschap met zijn kind. Maar zij niet naar hem. Wat is dat toch een wonder dat hij dat wel heeft en dat hij dat altijd heeft. Dat hij zo verlangt naar zijn kerk. Ik heb grotelijks begeerd dit nachtmaal met u te houden, zegt hij tegen de discipelen. Dat is het verlangen van Christus naar de gemeenschap met zijn bruid. Maar weet u wat nou het wonder is, gemeente? Dat als dan Christus die ziel weer gaat uitlokken, dan staat zij op door de trekkende liefde van hem. En dan gaat ze vanuit dat gemis zoek naar hem. En hij verbergt zich. Met opzet. Hij gaat niet direct zichzelf openbaren. Hij gaat zichzelf niet laten zien. Nee, dat doet hij niet. Waarom doet hij dat niet? Omdat die bruid in de schuld komt. In de ootmoed. En dat kun je aan alles merken. Dat zij in de ootmoed terechtgekomen is. Waaraan kun je dat merken? Dat kun je merken aan de manier waarop ze met de dochter van Jeruzalem omgaat. Zij vindt het niet te min om die kleintjes in de genade te vragen voor haar te bidden. Zij vindt het niet te min om naast die kleintjes in de genade te gaan zitten. En te zeggen, ik ben niet meer dan jullie. Ik heb dezelfde genade nodig dan jullie. Want ik ben hem ook kwijt. En indien gij mijn liefste, dat zegt ze wel. Het is mijn liefste. Vind, zeg dan, dat ik krank ben van liefde. Dat is het eerste. Zij draagt dus op dit moment het kleed van de ootmoed. En het tweede, dat is dat zij ook daarmee beleidt trouweloos te zijn. Een trouweloze bruid. Terwijl die dochters van Jeruzalem hoog tegen haar opkeken. En dat zal ook wel blijken. Dat ze dat blijven doen, geliefde. Hoewel ze zichzelf aanduidt als een trouweloze bruid. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want dan reageren die dochters van Jeruzalem daarop. Een uitlokkende vraag. Dan gaan we eerst eventjes luisteren kort naar de letterlijke betekenis van vers 9. Als dan die dochters van Jeruzalem zeggen, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen. En nog een keer, wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt. Dan wil ik eerst eventjes stilstaan bij die aanduiding, o schoonste onder de vrouwen. En dan zie je ook hoe die dochters van Jeruzalem tegen de bruid aankijken. Zij vinden het terecht dat zij de bruid is. Want zij is de knapste. Zij is de schoonste onder alle vrouwen. Terwijl ze misschien wel in haar nachtkleding de straat opgegaan is. Terwijl ze er misschien allerbelabberst uitziet. Is zij toch de schoonste. De knapste onder de vrouwen. En dan vervolgens dat stukje van dat gij ons zo bezworen hebt. Dat past natuurlijk bij het begin van vers 8. Ik bezweer u. Dan moeten jullie niet denken, jongens en meisjes, dat de bruid gezworen heeft. Dat bedoelt hier de tekst niet. Want je mag niet zomaar zweren. Anders zou er de naam des Heeren wel bij gestaan hebben. Ik zweer u in de naam des Heeren. Nee, het gaat hier meer om dat zij op een indringende wijze dat gevraagd heeft. En nu willen die dochters van Jeruzalem daar een verklaring over. Daarom vragen ze ook twee keer hetzelfde. Dat is een indringend verzoek om uitleg. Wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste dan meer dat gij ons zo bezworen hebt? Nou gaan we weer naar de geestelijke betekenis daarvan. Die dochters van Jeruzalem, wie waren dat ook alweer? Dat waren de kleintjes in de genade. Dat waren degenen die wel een betrekking hebben op hem. Maar die zelden kennis niet hebben van hem, zoals de bruidskerk dat heeft. En als dan die dochters van Jeruzalem, die nog niet zo geoefend zijn in het geestelijke leven, zo tegen die bruidskerk aankijken, wat bedoelen ze daar dan mee? Als zij zeggen, o gij schoonste onder de vrouwen, wat is de schoonheid van een rechte avondmaalganger? Wat is de schoonheid van een echt kind van God? Wat is dat? Dat is de schoonheid van Christus. Dat is dat zij bedekt zijn met de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En dat de Heer Jezus al haar zonden heeft gewassen en gereinigd, gemeente. En dat zij rein is in de ogen van God. Dat is de schoonheid van de kerk. En dat zij verlost is van al haar zondige eigenaardigheden. En van de heerschappij van de zonde, van alle zondige hebbelijkheden. Van nature is zij zo niet. En dat beleeft zij ook niet altijd zo. Meestal niet. Dan moet ze zeggen, ik ben zwart als de tenten van Kedar. Wat heeft Salomo toch in mij gezien? Lelijk vanwege de zonde en de ongerechtigheden. Dat wekt bij hen ook de vrees op om avondmaal te vieren. Kan zo één aan die heilige tafel des Heren. Maar door genade is zij gereinigd van al haar zonden. Maar nu ze dan in die ongestalte is, nu ze door eigen schuld de gevoelige gemeenschap met de bruid kwijt is, nu ze zo allerbelabberst gekleed is, is zij dan nog steeds de schoonste onder de vrouwen? Ja, want dat zeggen die dochters van Jeruzalem. Kijk, en dat is nou het verschil tussen de hypocriet en de ware christen. De hypocrieten, wat zijn dat? Ze zijn de geestelijke toneelspelers. Dat zijn degenen die net doen alsof ze bij het volk van God horen. Maar die kennen het nieuwe leven niet. En die hebben ten diepste een hartgrondige hekel aan het echte volk van God. En daar irriteren ze zich dikwijls aan. En als een kind van God dan valt, dan zullen ze dat op allerlei manieren gaan benadrukken. En dan verblijden ze zich innerlijk daarin. Dat is het kenmerk van een hypocriet. En dan zullen ze het zeggen, kijk, dat is nou een avondmaalwaker. Dat is nou iemand die wordt nou getypeerd als de schoonste onder alle vrouwen. Kijk, en dat doen nou die dochteren van Jeruzalem niet. En hoe komt dat? Hebben die dochteren van Jeruzalem daar geen zicht op dan? En gaan ze alles een beetje onder het tafelkleed wegmoffelen? De gebreken van Gods kinderen? En zeker als er sprake is van een diepe val van een kind van God, dat ze dat allemaal een beetje goed praten? Nee, gemeente, nee, absoluut niet. Maar die hebben geestelijk onderscheid. Toch enig geestelijk onderscheid. Die zijn jaloers op die bruidskerk. Ook als die bruidskerk in een totaal vervallen staat verkeert. Toestand verkeert. Dan hebben ze nog dat in hun gedachten. En toch is het een kind van God. Toch hoort hij of zij ook bij de schoonste van alle vrouwen. Want zij zien toch die aantrekkelijkheid bij Gods kinderen. Zij geven hoog op van Gods kinderen. Dat zijn degenen die echt de gevoelige vergeving van zonde kennen. Dat zijn degenen die echt avondmaal kunnen vieren. Ja, en al die gebreken dan. Ja, dat is zo. Maar toch, hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt omdat Christus een deel is, gemeente. En omdat de geur der liefde toch bij tijden en ogenblikken verspreid wordt door hen. Hoewel ze er dikwijls zelf misschien geen erg in hebben. Wij lezen dat zo kostelijk van die eerste christenen in het boek Handelingen. Hoe die eerste bekeerlingen alles gemeen hadden. En dat het ganse volk en de overste zagen. Ziet hoe lief ze elkander hebben. Dus ook de buitenstanders merken daar iets van. Maar in het bijzonder die dochters van Jeruzalem. Kijk, jonge mensen, ik krijg wel eens een vraag van onze catechisanten, die zeggen, ja dominee, als ik nou die avondmaalgangers zie, dan denk ik, wat gaat daar nou vanuit? Ze kijken allemaal zo ernstig en zo bedroefd en zo bedrukt. Ze zouden toch allemaal blij moeten kijken en ze zouden toch als het ware huppelend van die tafel af moeten lopen. Maar weet je wat je dan moet vragen? Dan moet je vragen om andere ogen. Of je dat ook geestelijk mag zien. En dan zul je het misschien leren verstaan. Dat je net als Rut zou mogen worden. Wat zag hij nou naar menselijke maatstaven voor liefelijkheid in Naomi? Niks toch. Bitterheid, Een geslagen vrouw, beproefd, neergebogen, komt zij daar aan in Bethlehem. En toch, dat geheim van die keuze, dat mocht Rut verstaan. Ze heeft de rijkdom van Naomi mogen zien. En door de jaloersmakende genade kreeg ze een betrekking op Naomi. En ging ze diep in haar hart door genade een besluit nemen. En dat is de keuze. Weg, wereld. Weg. Weg, Moab. Weg, alle afgoden van Moab. Dat volk, dat is een rijk volk. En daar wil ik bij horen. Kijk, want als er geen sprake zou zijn van ernst aan de tafel des Heeren, en ook in zekere zin een bedruktheid, dan is er geen kennis van je ellende, van de walgelijkheid van je bestaan, dat zo'n goddeloze mag aanzitten aan de tafel des Heeren, bij zo'n schone, heerlijke koning. Want dat zal ze straks ook gaan zeggen, hoe schoon die koning voor hem, voor haar is. Is er dan geen blijdschap door? Nee, er is ook een diepe verwondering. Een diepe verwondering en ook een diepe blijdschap. Dat de Heer me niet weggestuurd heeft, weggeworpen heeft met een mannelijke wegwerping en gezegd uit mijn ogen, hoe durf je? Dat de Heer toch nog die slordige, onverschillige, zondige bruid weer trekt. Dat zij volhard in het zoeken. En dat ze de gemeenschap der heiligen daarvoor gebruikt. Want de gemeenschap der heiligen, dat is ook een middel om Jezus te vinden. Ledeboer die zegt, het voegt ge bij de Godgezinden en ge mocht er Jezus vinden. En dan gaan we kijken naar die vraag die ze dan stellen. Twee keer stellen ze die vraag in vers 9. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Wat is dat voor een vraag, gemeente? Is dat een schambere vraag, schambere woorden? Van wat denkt u eigenlijk wel? Absoluut niet natuurlijk. Maar dat is een dubbele vraag, omdat zij begeert te horen uit de mond van die bruid, waarin is uw liefde nu uniek? Waarin? Waarin stijgt hij nou uit boven alle andere liefsten? Nou, heb je je catechisatieboekje dan niet goed gelezen? Dan kun je toch alles vinden over hem? Maar zij willen dat niet uit een boekje. Zij willen een bevindelijk getuigenis uit haar mond horen. Wat nou precies het verschil is tussen haar liefste en die andere liefste. Onze kanttekeningen die zeggen, onder de andere liefste zou je kunnen verstaan de patriarchen, de profeten, de godzalige leraars, de bijbelheiligen die een bijzonder ambt hebben bekleed. Denk bijvoorbeeld aan de grote Mozes, de leidsman van het volk. Of bijvoorbeeld aan de grote hoge priester Aaron, die immers voor het volk pleitte en offerde. De grote koning Salomo, of de grote profeet Jesaja, noem maar op. Waarin stijgt hij nou boven hen uit? Andere uitleggers die zeggen, je kunt ook denken aan afgoden. Want elk mens, dus jij ook, ik ook, heeft een liefste. Een afgod is dat. Dat kan een sportheld zijn, dat kan een popzanger zijn, dat kan je man zijn, dat kan je vrouw zijn. Dat kan je kind zijn. Dat kan een politieke held zijn, dat kunnen wetenschappers zijn. De uitvinders, de knapste mannen, de medici, de mooiste vrouwen, wat dan ook. Maar waarin stijgt hij nou uit boven al die anderen? Dat is een vraag, dat is een zielenvraag. Dat is een heilbegerige vraag. Dat is een vraag, dat verraadt belangstelling, dat, Dat vraagt een worsteling, dat verraadt een worsteling voor het aangezicht van God, gemeente. Dat je zegt, dat ik ook hem zou mogen kennen en dat ik dat ook zou mogen gaan zien. Dat ik het getuigenis zou mogen horen van een kind van God. Want dat ziet iemand niet die aanvankelijk in zijn leven geopende ogen heeft gekregen. Die is net als die blind geborene, die wel getuigen mocht, één ding weet ik, dat ik eerst blind was en nu zie. Maar toen ze aan hem gingen vragen, wie is dat dan die u genezen heeft, dan zegt hij wel, ja, het moet wel een groot profeet zijn. Maar verder kon hij niet komen. En toen ze gingen discussiëren met hem, toen ging hij wel zeggen, ja, dat kan niemand anders zijn dan die van God gezonden is. Maar hij werd verstoten door de godsdienst. Die zelf geestelijk blind waren en die dat niet verstonden, gemeente. Kijk, en toen hij buitengeworpen was en Christus voor de tweede keer bij hem kwam. En een vraag ging stellen. Toen vroeg hij, wie is hij, Heere, opdat ik hem zou mogen kennen. Opdat ik ook hem zou mogen geloven. En toen openbaarde Christus zich aan hem. Wie is hij die daar opklimt? Wie is hij, die liefste? Wie is hij, die gastheer? Wie is hij nou? Dat is toch een doorgaande vraag in het leven van Gods kinderen. Opdat het al meer en meer open zal gaan. Wie is uw liefste? En wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste? Kennen we daar iets van, gemeente, van dat verlangen? Dat is ook na betrachting op het heilig avondmaal. Dat we nooit uitgeleerd zijn. En dat wij niet genoeg hebben aan verstandelijke kennis, maar dat wij begeren bevindelijke kennis te mogen ontvangen. Bent u ook benieuwd naar het antwoord? Wie is hij? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Onze derde gedachte, de hartelijke belijdenis. Ja, gemeente, Shulamiet wordt uitgelokt. En als je nou echt van je man houdt, of echt van je vrouw houdt, of van je meisje, of van je jongen, dan wordt je jongen of je meisje, je man, je vrouw, toch uniek. Dan is hij toch de enige. Ook bij een ouder echtpaar die misschien al meer dan 50 jaar getrouwd zijn. Ik weet van een ouder echtpaar die het een keer aan elkaar vroegen toen ze al heel oud waren. Jan, zei ze, zou je me nou weer vragen? En toen zei hij, ja zeker. En Lies, zou je me weer vragen? Ja zeker, natuurlijk. Maar wat is dan uw liefste meer? Wat zie je dan meer in die ander? En dan geestelijk, hè? Geestelijk. Mijn liefste is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En dan gaat zij tot aan het eind van het hoofdstuk, gaat zij heel veel zeggen over hem. Dat hebben we samen gelezen. En dan eindigt ze met vers 16. En al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Wij beperken ons tot vers 10, gemeente. En dan allereerst staan we stil bij die kleuren die zij noemt. Blank en rood. Blank betekent ook wit. Wit. Blank, de kleur van de schoonheid. Rood, de kleur van de levenskracht. En van de gezondheid. En dat hij de banier draagt boven 10.000. Dat kan betekenen dat hij al zijn banier is die boven alles uitsteeg. Of dat hij zelf die banier draagt. Zo ziet Shulamiet Salomo. Salomo is voor haar blank en rood. En hij draagt de banier, of hij is als een banier boven 10.000. Nou, geestelijk. Dat weten jullie nog wel, hè, jongens en meisjes, wat daarmee bedoeld wordt, geestelijk. Geestelijk betekent, wat gaat die bruidskerk, wat gaat een kind van God nu zeggen? Wanneer ze uitgelokt wordt over de Heere Jezus. En dan gaat ze van de Heere Jezus zeggen dat de Heere Jezus in zijn schoonheid blank en rood is. Zo heeft ze hem leren kennen. Dat is een geestelijke geloofskennis. En er zijn allerlei uitleggingen over. Het gaat hier allereerst om die geestelijke kennis, niet om een vleeselijke kennis. Het gaat hier om een kennis die je niet ziet, maar wel gelooft. Hebreeën 11. Het gaat om een liefde van iemand die je niet ziet en toch lief hebt. 1 Petrus 1, vers 8. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde. Het gaat om een geheiligde kennis. De eerste uitleg die ik geef, dat is de uitleg van onze kanttekenaren. Onze kanttekenaren die zeggen dan, zij zien dit als twee kleuren in één mens tegelijk, die hem versieren. De witte kleur duidt op de zuiverheid en de triomferende heerlijkheid van Christus. En de rode kleur, het priesterambt van Christus, omdat hij zijn bruidskerk gewassen heeft door zijn bloed. Andere uitleg, gemeente, dat is de uitleg die we ook bij Helmbroek vinden, dat wit, blank, vooral ziet op de goddelijke natuur van de Heere Jezus, de heerlijkheid van God die in hem uitstraalt, en dat rood vooral ziet op de menselijke natuur van de Heere Jezus. Een derde uitleg is dat die twee kleuren wijzen op de eigenschappen van de middelaar. Wit zou dan duiden op zijn dadelijke gehoorzaamheid, zijn vlekkeloze heiligheid, dat hij volkomen gehoorzaam is geweest aan de heilige wet van God, en dat niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. En rood zou dan duiden op de lijdelijke gehoorzaamheid. Rood zou dan vooral wijzen op zijn lijden, op zijn sterven, dat hij betaald heeft met zijn dierbaar bloed, en dat hij zo de vrijspraak heeft verworven voor zijn volk. Een vierde uitleg, en daar beperken we dan toe tot deze vier uitleggen, dat is dat blank, dat zou wijzen op zijn priesterambt, en rood zou wijzen op zijn koninklijk ambt. En dan wijzen ze naar Matteüs 27, vers 28. Dus u voelt wel aan, gemeente, blank en rood, dat zijn twee kleuren. Kom er straks op terug. Dat kan het betekenen. En dan geestelijkheid draagt de banier boven 10.000. Ik zei al, dat kan betekenen dat Christus zelf een banier als een banier is. Een banier, jongens en meisjes, een stok met een vlag eraan. En laten we die kleuren nou eens vasthouden, hè, van blank en rood. En dat dan die banier Christus is. En dan in het bijzonder de prediking van het Heilige Evangelie. Dat Christus centraal staat in de prediking van het Heilige Evangelie. Dat telkens Christus overal bovenuit steekt wanneer het woord bediend wordt in het midden der gemeente. Maar je kunt het ook uitleggen als iemand die een stok met een vlag draagt. Als een vaandeldrager, en dat Christus zelf de vaandeldrager is, boven 10.000. En dan betekent dat getal een symbolisch getal van het grote aantal uitverkoren kinderen Gods. En dat hij de grote vaandeldrager is van Gods kinderen. En dat Gods kinderen op hem zien en zich van hem vergezelschapt weten en van hem beschermd weten. Als degene die voor hen het op zal nemen en voor hen zal strijden. Gemeente, we kunnen dit combineren. Wanneer deze bruid zegt, hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000, dan kunnen we dat combineren, gemeente. Het gaat hier over de grote Christus. Het gaat hier over de verwinnaar in de strijd die zijn volk de zegen geeft. De grote banier dragen die deze kleuren draagt. In al zijn facetten, in al zijn gangen, geliefde gemeente. En dan moeten onze ogen voor geopend worden, kinderen Gods in ons midden. En telkens weer voor geopend worden, voor die heerlijke kleuren. Dat u dat gaat zien, dat hij blank en rood is, dragende de banier boven 10.000. Direct al in de heilige ontvangenis in de maagd Maria, wordt hij daar gelegd. Blank en rood. Want hij legt zijn goddelijke natuur niet af. Hij blijft waarachtig God. Maar ondertussen neemt hij de menselijke natuur aan. En zodra hij geboren wordt, dan openbaart hij zich in die kleuren, gemeente. Blank in zijn heiligheid. Dat hij zonder zonde geboren is, zonder zonde. Vanwege het feit dat ik in zonde ontvangen geboren, moet hij blank zijn om mijn zwartheid, mijn goddeloosheid te kunnen bedekken voor het aangezicht van God, waarin ik geboren en ontvangen ben. Maar ook tegelijkertijd rood, want direct begint daar de eerste trap van zijn diepe vernedering en begint hij daar te lijden en te sterven, geliefden. Want het is een stervensweg van die lieve borg. Blank en rood zal hij zijn in zijn wandeling op aarde. Blank en rood is hij in het bijzonder wanneer hij daar kruipt in Gethsemane. Die heerlijke borg en middelaar die daar als de blanke voor het aangezicht van God kruipt. Zonder zonde. Die de toorn van God absoluut niet verdiend heeft, maar de toorn vrijwillig aanvaardt en op zich neemt om zo voor zijn kerk de prijs te gaan betalen. En rood, want daar druppelen immers bloed, bloeddruppels op de aarde. Blank en rood is hij aan het kruis van Golgotha, geliefden. Daar schittert hij in zijn schoonheid, in zijn heerlijkheid, als het volmaakte offer voor zijn kerk. Blank en rood is hij ook wanneer hij in het graf gelegd wordt en opstaat uit de doden. En als een blanke en een rode bruidegom gaat hij naar de hemel en verschijnt hij daarin al zijn schoonheid. En ondertussen dragende de banier boven 10.000. Of misschien hij zelf de banier boven 10.000. Hij stijgt ver uit boven Mozes. Want Mozes die zei wel, delg mij maar uit uw boek. Maar daar komt Mozes niet. Hij stijgt ver uit boven Salomo. Meer dan Salomo, heeft hij gezegd, is hier. Hij stijgt ver uit boven Aaron, die eerst voor zijn eigen zonde moest offeren. Maar hij is blank en rood, gemeente. En hij draagt de banier boven 10.000. Ja, kun je begrijpen dat deze bruid, als ze uitgelekt wordt, dat zij niet op kan houden. Maar wat is nou zo belangrijk, gemeente? Dat zij niet zegt van, ja, de koning en de liefste. Maar dat ze zegt, mijn liefste is blank en rood. Daar gaat het om, gemeente, dat ze dat zegt. En dan zie je dat de liefde bij haar aan het herstellen is. En dat de Heilige Geest aan het werk is. Wij verklaren dat geestelijk uiteraard. En dat de Heilige Geest dat liefdevuur weer aangeblazen heeft. En is dat ook gebeurd bij het heilig avondmaal, of misschien wel in de week van voorbereiding. Dat liefdevuur weer aangeblazen wordt door het werk van de Heilige Geest. En dat door het eenvoudige genademiddel, door contact te zoeken met de dochteren van Jeruzalem. Dat je zo'n bekommerde ziel zag wenen aan de tafel des Heren. En dat je echt ook gevoelde in de gemeenschap der heiligen dat hij iets van die liefde mocht proeven. Van die meerdere Salomo. En dat hij iets van die liefde mocht zien van die meerdere Salomo. Die ik dan zo moest missen. Maar door het uitlokken van die dochter van Jeruzalem werd als het ware er weer olie op dat vuur gegooid. Dat is een van de genademiddelen ook die de Heer gebruikt om dat dove kooltje neer te leggen bij een gloeiend kooltje. Om dat dove kooltje weer aan te steken, zodat die belijdenis er komt. Mijn liefste is blank en rood. Ze mag mijnen door genade. En dat kan alleen omdat Christus haar heeft ontvangen uit de hand des vaders. Als een van zijn keurlingen geliefd. En wat is dat toch een aangevochten en bestreden zaak in het leven van Gods kinderen. Om dat te durven. Dat te durven. Om dat te durven zeggen, gemeente. Omdat ze een tweemens zijn. Omdat zij ook na ontvangen genade dat zo gevoelen dat ze zich dat onwaardig gemaakt hebben. Maar als de liefde van Christus hen vervult, dan durven ze het. Misschien wel fluisterend. Maar dan leeft het in hun hart. U kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning gemeente. Omdat ze op zijn liefde mogen zien. Staat zo kostelijk in Gods woord gemeente en voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan tot zijn vader. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft tot het einde. Kind des Heren in ons midden, hij heeft u lief tot het einde toe. Ja, gemeente, mijn liefste is blank en rood. Dat mag iemand op goede gronden gaan belijden wanneer hij door genade dat liefde, dat recht lief heeft gekregen. Dat recht van God heeft lief gekregen. Zoals dat ook verklaard wordt in Gods heilig woord en in onze catechismes. En hoe dat recht van God verheerlijkt is in Christus. En dat Christus dat recht volkomen heeft bevredigd. En in het toevallen, in het onderwerpen daaraan, als zondaar voor God gemeente, komt dat moment dat Christus zich dan openbaart en wegschenkt als de liefste. Dat hij dan laat zien, dat heb ik nou voor u gedaan. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, en dan wordt zijn liefde de banier over mij. Dan wordt zijn liefde mijn bescherming. Dan wordt zijn liefde mij alles gemeen. Dan zal zijn liefde mij onderhouden. Dan zal zijn liefde mij leiden door zijn raad. Ja, en dan, als dat gebeuren mag gemeente, ik moet ophouden, het is alles 7. Dan zal het echt gaan leven. Laten we samen gaan zingen met Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, ze zelfs de pen van een die vader schrijft. Het eerste van 45. Amen. gebed. Heere, wij smeken u, of gij toch uit genade het woord wilt achtervolgen met uw onmisbare zegen. En dat die liefde ook ons aller deel mag worden, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt u genade verzoening doen over al onze zonden. En aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. En dan zingen wij nu het tweede vers van 45. Want als het goed is dan, en Gods geest gaat erin mee, dan zal die liefde aanstekelijk werken ook voor de dochters van Jeruzalem. En dan zullen zij ook zingen: God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit en rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. En wat er verder volgt in het tweede van 45. Met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.